Kerkeraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van Zetten voorgaat. De schriftlezing voor vanavond is uit Deuteronomium 7. We lezen ook artikel 16 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. De kerkdiensten van zondag 5 juli in de ochtenddienst om 9:30 hoopt voor te gaan dominee Van Zetten. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van de Wind voor te gaan. Vanavond zijn er 3 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de instandhouding van de eredienst. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang voor vanavond is Psalm 81, vers 12. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig. In de kerk luisteren we naar een geluidsopname of neurieën mee. De kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Jongens en meisjes, krijgen jullie wel eens een uitnodiging? Voor een verjaardagsfeestje? Of voor een bruiloft? Dat is altijd mooi, hè, dat iemand jou uitgekozen heeft. Jij hoort bij mij, jij mag komen. Daar word je blij van. Soms verwacht je ook een uitnodiging. Als je zus gaat trouwen, dan weet je eigenlijk van tevoren al, ik krijg een uitnodiging. En dat is op zich al mooi, maar het is nog mooier als je uitgenodigd wordt, zomaar een kaart in de bus, dat je zegt, hé, dat is een verrassing, ik mag bij haar komen. Word je blij van? Had je niet verwacht? En dan krijg je vanavond ook een uitnodiging. God kiest je uit om vanavond zijn woord te horen. Hij nodigt je uit om zijn kind te zijn. Hij wil je redder zijn. Hij wil onze zonden vergeven. En nog meer, hij wil met zijn Heilige Geest in ons hart wonen om ons zo te veranderen dat we die uitnodiging graag aannemen. En dat God dat doet, dat noemen we met een moeilijk woord uitverkiezing. God kiest uit. Daar gaat het vanavond over. En dat is zo wonder, dat is zo mooi. Nou, daar gaan we van zingen. Psalm 65, vers 1 en 2. Over dat grote wonder. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Welzalig die gij hebt verkoren, uitgekozen. Die gij uit al het aards gedruis, alles wat er op aarde gebeurt, doet naderen en uw heilstem horen. En dat mogen wij vanavond doen. Ja, wonen in uw huis. Psalm 65, vers 1 en vers 2. Gemeente, we gaan samen ons geloof belijden in de God van Israël. Dat zeg ik vanavond expres zo, omdat God als eerste Israël uitkoos om zijn volk te zijn. En als we zien hoe God met Israël omging, dan zien we daar de verkiezende liefde van God, toen eerst voor Israël en nu ook voor heidenen, voor ons, zo mooi naar voren komen. Daarom zingen we als Amen Psalm 147 vers 10. Hij gaf aan Jacob, dat is een ander woord voor Israël, zijn wetten, deed Israël op zijn woorden letten, hij leerde ze in zijn wegen wandelen. Dat is verkiezende liefde. Zo wou hij met geen volken handelen, die moesten dat missen. En als je nadenkt over die verkiezing, die uitverkiezing, ja, dan wil je de Heere prijzen. Laat dan Gods lof ten hemel reizen, laat al wat adem heeft hem prijzen. Psalm 147, vers 10. In verbondenheid met de kerk van alle tijden en plaatsen doen we nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald naar de hel. Maar op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Bidden we de Heere samen om zijn Heilige Geest. Heere, God van Israël, Vader van onze Heer Jezus Christus, U die barmhartig en rechtvaardig bent, wij roepen Uw naam aan. Samengekomen rondom uw geopend woord, vanuit onze huiskamers en hier in de kerk. We roepen uw naam aan en loven en prijzen u. Zoals we net al hebben gedaan in die aloude liederen van Israël, die ons gaf woorden in de mond en in het hart om uw naam groot te maken. Wij danken u voor uw verkiezende liefde, voor uw uitnodiging vanavond aan ons, voor uw roepstem vanuit uw woord. Want ook daarom, Heere, zijn we gekomen, hebben we ingeschakeld, zijn we als gemeente verbonden om uw roep te horen, te luisteren naar wat u tot ons te zeggen hebt. En we vragen van u: wilt u vanavond door de kracht van uw Heilige Geest uw woorden doen indalen in onze harten, in wel toebereide aarde, dat we ze in geloof ontvangen? Geef dat niemand van ons, die liefdevolle uitnodiging en verkiezing, versmaadt, terzijde stelt. En dat niemand van ons zo uw rechtvaardige en uw heilige toorn over zich af zal roepen, door onbekeerd voor te leven, door het evangelie van uw Zoon te verwerpen. Geef dat uw liefde onze harten vanavond zo versmelt, dat we voor het eerst of opnieuw amen zeggen op uw uitnodiging, uw woord, uw belofte, verwonderd dat u in uw onbegrijpelijke zondaarsliefde op ons hart uit bent. Heren, wij moeten u belijden. U hebt alle reden en alle recht om ons voorbij te gaan, als we zien op onszelf, op onze gedachten en op onze woorden en onze daden, misschien ook wel van de afgelopen dag en de afgelopen week. U kent ons, Heren, nog veel beter dan we onszelf kennen. U zou ons voorbij kunnen gaan. U zou rechtvaardig zijn. Maar zie ons dan aan in de Heer Jezus Christus, uw lieve Zoon, waarin we uw liefde zo indrukwekkend mogen zien. Uw verkiezende liefde. Maak het goed, Heren. Dat vragen we. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we openen vanavond het woord van God en lezen uit Deuteronomium 7. De schriftlezing van deze avond vindt u in het Oude Testament, Deuteronomium, hoofdstuk 7. Daar gaat het over de verkiezende liefde van God voor Israël. En dat vraagt om een antwoord. Als die liefde niet beantwoord wordt die God zijn volk geeft, dan komt het niet goed. Dat lezen we in dit gedeelte. Dat is ook een reden dat ik het lees. Maar ook belangrijk is dat we hier God in zijn hart kijken, hoe hij in liefde verkiest. En dat heeft ons heel veel te zeggen. Deuteronomium 7, vanaf vers 1 tot vers 11. Daar horen we het woord van God. Wanneer de Heere uw God u gebracht heeft in het land waar u naartoe gaat om het in bezit te nemen, en hij vele volken van voor uw ogen verdreven heeft, de Hethieten en de Girgasieten, de Amorieten, de Kanaanieten, de Ferezieten, de Hevieten en de Jebusieten, zeven volken die groter en machtiger zijn dan u, en wanneer de Heere uw God hen aan u overgegeven heeft en u ze verslaat, dan moet u hen volledig met de band slaan. U mag geen verbond met hen sluiten en hun niet genadig zijn. U mag geen huwelijksbanden met hen aangaan. Uw dochters mag u niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen van achter mij laten afwijken, zodat ze andere goden gaan dienen en de toorn van de Heere tegen u ontbrandt en hij u al snel wegvaagt. Maar zo moet u met hen doen. Hun altaren moet u afbreken, hun gewijde stenen in stukken slaan, hun gewijde palen omhakken en hun beelden met vuur verbranden. Want u bent een heilig volk voor de Heere uw God. De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem tot een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Niet omdat u groter was dan al de andere volken heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u en om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te nemen, heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Daarom moet u weten dat de Heere uw God is. Hij is de God, de getrouwe God, die het verbond en de goede tierenheid in acht neemt voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in 1000 generaties. En hij doet vergelding aan ieder van hen die hem haten door hem om te doen komen, hem persoonlijk. Hij zal tegenover wie hem haat niet aarzelen. Hij zal aan hem vergelding doen, aan hem persoonlijk. En daarom moet u de geboden, verordeningen en bepalingen die ik u heden gebied in acht nemen, door ze te houden. Tot zover de lezing van het woord van God. Wellicht is het u opgevallen als het over de verkiezende liefde van God gaat, dat het ook over het verbond gaat in vers 9. Degenen die in de kerk zijn, die hebben het voorrecht om onder de preek, dat kan thuis niet, af en toe even naar doopvond te kijken. De God van het verbond die de eerste was in ons leven. Hij is de verkiezende God. Lezen we nu samen artikel 16 uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis, opgesteld door Guido de Bre, waarboven staat de goddelijke verkiezing. Wij geloven dat toen het gehele geslacht van Adam door de zonde van de eerste mens in een toestand van verderf en ondergang verkeerde, God zich betoond heeft zoals hij is, namelijk barmhartig en rechtvaardig. Barmhartig, doordat hij uit dit verderf trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onvergankelijke raad uit loutere goede tierenheid uitverkoren heeft in Jezus Christus, onze Heere, zonder ook maar iets van hun werken in aanmerking te laten komen. Rechtvaardig, doordat hij de anderen laat in hun val en verderf waarin zij zichzelf gestort hebben. Boven de preek heb ik geschreven: uit liefde gekozen. Ter voorbereiding op de verkondiging zingen we samen Psalm 33. Psalm 33 zingen we vers 1 en vers 2. Ik zocht eigenlijk vers 6. Dat lukte met de techniek niet, want dat bezingt zo heel mooi dat God verkiest. Zalig moet men noemen die hun maker roemen als hun Heer en God, het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Maar eigenlijk passen vers 1 en 2 dan ook heel mooi, want die bezingen de lof van deze verkiezende God. Zing vrolijk, hef de stem naar boven, rechtvaardige, verhef de Heer. Want het woord des Heren, het richtsnoer van zijn daan, is volmaakt rechtvaardig. Psalm 33, vers 1 en 2, zingen we ter voorbereiding op de verkondiging. En u mag nu, later vandaag of later deze week, uw gaven geven voor de Heere en zijn dienst. uit liefde gekozen. Jongen, als je dat geloven mag, dan weet je hoe je toekomst zal zijn, daar zingen we straks van. Dan mag je eenmaal thuiskomen bij God. Wij steken het hoofd omhoog en zullen de eerkroon dragen. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Welbehagen, dat is het datzelfde, uit liefde gekozen. Niet door ons, maar door God. Psalm 89 vers 8 is ons amen op de verkondiging van Gods woord. Gemeente, in mijn boekenkast staat een boekje dat mij dierbaar is. Omdat het voor mij als puber tot zegen is geweest. Voor eeuwig vrij heet het. En het is een bloemlezing uit het werk van wijlen dominee Kalf. Dat was een predikant uit de vorige eeuw die heel lang in Bennebroek stond. En dan meteen op de eerste pagina van dat boekje staat een foto van hem. En dan staat er een citaat van één zinnetje uit een preek die hij hield over de moordenaar aan het kruis. En dan zal er op een dag in de krant staan dat ik dood ben. Maar ik geloof er geen woord van. Dat zinnetje ben ik nooit vergeten. Het rotsvaste vertrouwen van iemand die zeker weet een kind van God te zijn en die weet waar die naartoe reist. Niet vanuit een ongeloof of zo, zo van God bestaat toch niet, na de dood houdt het op. En als ik er al achter kom na mijn dood dat hij toch bestaat, dan maakt hij het met iedereen vast wel goed. Nee, zo niet. Bijbels geloof, vast vertrouwen, zeker weten. Zegt u het erna? Weet u het zeker? Op een dag zullen de mensen zeggen: is dood, maar ik geloof er geen woord van. Want dan ben ik thuis gekomen. Weet u het zeker, als het vanavond sterven wordt, dat je dan zult horen, Matthäus 25, kom. Kom in, gezegende van mijn vader, beërf het koninkrijk dat voor u bestemd is. Bestemd. Van voor de grondlegging van de wereld. Dat is een van de twee uitkomsten die de Heer Jezus daar schetst, van de smalle of de brede weg. Weet u het zeker? Iemand zegt, dominee, het gaat toch over de uitverkiezing vanavond en niet over zeker zijn in je geloof. En misschien denkt er zelfs wel iemand, als het over de uitverkiezing gaat, dan word ik pas onzeker. Want dan heb ik altijd die vraag, ben ik wel uitverkoren? Wil God mij wel hebben? En als je je leven overziet, en je ziet je zonde voor ogen zweven, nou, dan kun je bij die gedachten al wel wat voorstellen ook. En dan kan het beeld van een God die verkiest en die verwerpt, dat kan ons aangrijpen. Er zijn mensen ook uit ons midden die bang worden bij de gedachte aan de uitverkiezing. En toch gaat Guido de Bret vanavond daarover hebben, zo kort na de reformatie. Eigenlijk gebeurt er iets heel wonderlijks. Want de reformatie heeft juist een hele dikke streep gezet onder dat woordje zekerheid. Want de eeuwen daarvoor was de kerk binnengeslopen, Dat je het eigenlijk nooit zeker komt. Ja, je moest goede werken doen, je moest goed je best doen en dan kwam je er misschien wel. Ja, of toch niet natuurlijk. Onzekerheid. Luther wist erover mee te spreken. Zijn mijn werken wel goed genoeg? En de reformatie had herontdekt waar die zekerheid nu te vinden is. We worden zalig, niet door goede werken, maar door het geloof in de Heer Jezus. En dat gaf juist zekerheid. Dat was bevrijdend voor Luther. De rechtvaardige zal door het geloof leven. Alleen, al best wel snel, kwam er in die reformatie iets binnengeslopen. Eerst was de vraag, zijn mijn goede werken wel goed genoeg? Daar had de reformatie een kruis door gezet. Maar toen werd de vraag, is mijn geloof wel goed genoeg? En dat is inderdaad een ding, hè? Als het dan niet van onze goede werken afhangt, hangt het dan van ons geloof af. Wat denkt u? Als dan die goede werken niet het fundament onder mijn bestaan zijn, is dan mijn geloof het fundament onder mijn bestaan? Gemeente, dat hoop ik toch niet. Tuurlijk, het is waar, de rechtvaardige zal door het geloof leven. Maar stel je toch voor dat mijn geloof het fundament van mijn redding moest zijn. Soms ben ik net als Abraham en Sarai, bij wie het geloof op een heel laag pitje stond en die iets met Hagar gingen regelen. En soms ben ik net als Mozes, dan wint mijn emotie het van mijn geloof. En dan sla ik boos om me heen. En soms ben ik net als Asaf, meer boos op God dan gelovig in God. Hij noemde zichzelf een beest voor God. En soms ben ik meer als Petrus, meer angst dan geloof. Ik ken hem niet. Als het toch van mijn geloof af moest hangen. En van mijn geloofsvruchten. En als Jacobus dan zegt, een geloof zonder de werken is dood. Is mijn geloof dan wel goed genoeg? Maar gemeente, de reformatie zette niet alleen een streep onder dat ene, we worden niet zalig door goede werken, maar door het geloof. Maar het zette ook een streep, en dat doet Guido de Bray hier ook, onder iets anders. Het hangt niet van ons geloof af, maar het hangt van Gods verkiezende genade af. Doopvond. En dan wil ik vanavond met u uitwerken dat die uitverkiezing een troostvolle zekerheid is. Vandaag zal er in de krant staan dat ik dood ben. Maar ik geloof er geen woord van, want dan ben ik thuisgekomen. Omwille van die God die verkiest. Dat is genadig, dat is troostvol zeker weten. Kijk, en dan wil je de uitverkiezing niet wegduwen. Zo van, daar geloof ik niet in, of daar kan ik niks mee, of daar ben ik bang voor, of... Nee, dan koester je die uitverkiezing. En neem het alstublieft serieus, gemeente, want nog één keer Matthäus 25, het is wel één van tweeën. Dan zal hij ook zeggen tegen hen die aan de linkerhand zijn, ga weg van mij, vervloekte, in het eeuwige vuur dat voor de duivel en zijn engelen bereid is. Lieve gemeente, vanavond krijgt u een uitnodiging van God in zijn verkiezende liefde, omdat hij u hier niet voor over heeft. En daarom ga ik vanavond 3 dingen met u langs. De uitverkiezing is waar. De uitverkiezing wordt misbruikt en misverstaan. En de uitverkiezing is troostvol. De uitverkiezing is waar. Wanneer is iets waar? Als Gods woord het zegt. Einde van alle tegenspraak. En u kunt op de website de paper vinden. De bewijsteksten staan er uitgebreid in. De Bijbel leert het ons. Er is een uitverkiezing. Gelukkig maar. En er zouden nog veel meer teksten te noemen zijn dan alleen die daar staan. Een bijbelgetrouwe christen kan niet tot een andere conclusie komen dan dit. De uitverkiezing is bijbels waar. En wie liever een ander fundament onder zijn bestaan heeft, die heeft de Bijbel niet aan zijn kant en die komt bedrogen uit. Uitverkiezing. Dat is dat God in zijn liefde kiest en roept en inwint door zijn Heilige Geest voor zijn liefdesdienst. Guido de Breffe wordt het heel mooi, barmhartig. Doordat hij uit dit verderf trekt en verlost degene die hij in zijn eeuwige en onvergankelijke raad uit louter goede tierenheid uitverkoren heeft. In Jezus Christus, onze Here, zonder ook maar iets van hun werken in aanmerking te laten komen. Barmhartig. Dat is het goede woord hier. Niet op grond van iets van ons. Ook niet omdat God al in de toekomst keek en zag op onze goede werken en op ons goede geloof. Nee. Uit pure barmhartigheid. Wat een wonder, vindt u niet? Ik adem hiervan op, want daar ligt zekerheid in. Buiten mezelf. In het verbond, in de Heer Jezus. Maar nu komt er een spannende vraag. Die niet alleen op catechisatie gesteld wordt, maar waar ook bijbelgetrouwe theologen best wel hun tanden op stuk bijten. Als het dan waar is, en het is waar, dat God mensen verkiest, gekozen heeft al van eeuwigheid af, die hij zalig maakt, die hij door de Heilige Geest tot geloof en bekering brengt. Hoe zit dat dan met die andere mensen? Verwerpt hij die dan? Heeft hij dat al van eeuwigheid besloten? Dat is een spannende vraag. Niet alleen omdat dat in de Bijbel niet zo heel duidelijk ligt in mijn beleving. Maar ook omdat wij dat al heel snel oneerlijk gaan vinden. Omdat we er eigenlijk wel wat moeite mee hebben. Dat God van eeuwigheid verwerpt. Nou, voordat ik daar wat meer over zeg, ga ik eerst mezelf en u denk ik ook op onze plaats zetten. Een beetje scherp, expres. Omdat we anders zomaar zouden kunnen zeggen dat het oneerlijk is van God. Dat is alsof je tegen een man zegt die door zijn vrouw bedrogen is en vervolgens door zijn vrouw in de steek gelaten, zijn vrouw heeft hem verlaten, dat je tegen die man zegt, ja, je moet het terughalen. Je bent oneerlijk en verkeerd bezig als je haar niet gauw terugneemt, want dan is het jouw schuld dat jullie huwelijk niet goed is. Dat zou harteloos zijn als je dat tegen een man zegt, die verlaten is, in de steek gelaten en bedrogen. Hoe durven we, gemeente, God van oneerlijkheid te betichten? Want wij zijn zelf van hem weggegaan. In het paradijs al. En wie kan zeggen dat hij meer en beter is dan Adam en Eva? Van God los, hoorden we de vorige keer. Hoe durven we God ter verantwoording te roepen? Hij is de pottenbakker, wij zijn met de klei. goed dat even om ons op onze plaats te houden. Maar intussen mag je op catechisatie die vraag gerust stellen. Dominee, hoe zit dat nou? En dat hebben de theologen de eeuwen door vanaf de reformatie en eigenlijk daarvoor ook al gedaan. Guido de Bret dacht erover na en Calvijn en op de Dordtse synode hebben ze erover nagedacht. Daar is de Dordtse leerregels uit voortgekomen. Maar dan moeten we wel heel erg oppassen vanavond dat je er geen wiskunde van maakt. Zo van, als God dan verkiest, ja dan is het automatisch, dan verwerpt hij ook. Een soort wiskunde. Dat hoeft dan niet eens in de Bijbel te staan, want dat is gewoon zo. Dat is ons kleine verstand, gemeente. Daar zijn wij veel te klein voor om zo te redeneren. En er zijn wel bijbelteksten, u moet ze nog maar eens bestuderen vanaf de peper, die wel inderdaad in die richting wijzen. De verwerping. Maar als we erover doorredeneren, lopen we altijd het risico dat wij met onze kleine zondige verstand de liefde van God en zijn rechtvaardigheid tekort doen. En de Bret die heeft dat heel goed aangevoeld, want hij gebruikt het woordje verwerping niet. Hij zegt, God is rechtvaardig doordat hij de anderen laat in hun val en verderf waarin ze zichzelf gestort hebben. Hij spreekt dus niet over een besluit van verwerping. Net als Augustinus, heel veel eeuwen daarvoor. Die spreekt ook niet over verwerping, maar over voorbijgaan. Calvijn heeft dat woordje wel gebruikt en de Dordtse leerregels ook. Hoewel als je de Dordtse leerregels leest, zeggen ze het eigenlijk precies hetzelfde als Guido de Bret. Geen actieve verwerping, maar God laat mensen in de val liggen waarin ze zichzelf hebben gestort. Dat is een diep aangrijpende gedachte, dat voelen we wel. Maar het is niet Gods schuld. Maar het is de schuld van de mens die God afwijst en af blijft wijzen. En dan moeten we maar heel voorzichtig zijn om van beneden naar boven dat allemaal te gaan beredeneren. Het is me bij de voorbereiding opgevallen dat de eeuwen door de mensen hebben, de theologen hebben gezocht naar de goede woorden. En ze hebben het ook af en toe aangepast. Ook de Nederlandse geloofsbelijdenis is af en toe aangepast. Dat de tekst toch een beetje anders moest om het zo goed mogelijk te zeggen. Dat onderstreept wel dat wij eigenlijk veel te klein zijn om over die grote dingen het laatste woord te hebben. Want dan kom ik bij het tweede, dat raakt hier aan. De uitverkiezing wordt misbruikt en misverstaan. En dan is de eerste vraag natuurlijk direct, door wie? Nou, misbruikt, naar mijn vaste overtuiging, door de duivel. Die altijd het woord van God net een beetje verdraait, zodat het anders uitkomt. Is het niet dat God gezegd heeft? Is de uitverkiezing dan niet gewoon oneerlijk? Is het dan geen muur waar je op vastloopt? Is God, als het erop aankomt, toch niet eigenlijk onrechtvaardig? En de duivel heeft nog meer maniertjes hoor. Ik hoor ze ook in de gemeente wel. Ja, maar je denkt toch niet dat jij uitverkoren bent? Je denkt toch niet dat jij erbij mag horen? Dat het voor jou is? Dat jij een kind van God mag zijn, dat jij aan het avondmaal mag gaan. Ook de stem van de duivel, hè? Of dat hij juist onverschillig maakt. Ja, als er dan een uitverkiezing is, wat maakt het eigenlijk uit hoe ik leef? Als God me uitgekozen heeft, dan kom ik er toch wel. Dat is taal van de Satan. Misbruik. Maar naast misbruik, dat de duivel altijd bezig is het goede van God kapot te maken, heb je ook nog misverstaan, dat je het niet goed begrijpt. En dat kan bij ons mensen voorkomen. Iemand zegt, ja, maar dominee, u preekt er ook niet zo vaak over. Nee, dat klopt. De profeten preekt er ook niet vaak over. En Paulus niet, en Johannes niet, en de Heer Jezus zelf niet. Het was wel het fundament onder hun prediking. Die verkiezing is het fundament onder de verkondiging van het evangelie, de dragende kracht. Maar het krijgt niet zoveel woorden, toen niet en nu nog niet. Maar toch kan het wel grote gevolgen hebben, ook in de prediking, als het hier misgaat. En nou weet u dat ik maar hoogst zelden kritiek heb op andere kerken en op andere predikanten. Want ik ben zo druk met de vraag of ik wel naar Gods wil preek, dat ik aan anderen al helemaal niet toekom. Maar nu het vanavond over de uitverkiezing gaat, wil ik u toch wel een paar vragen meegeven om over na te denken. Want het kan aan twee kanten scheef gaan. Als je die uitverkiezing helemaal vergeet, of als je daar zelfs niet in wil geloven, dan komt er een accent in de prediking alsof wij het moeten doen. Als God dan niet kiest, ja, dan moeten wij het zelf doen. En dan wordt de prediking zo van, ja, God kiest voor jou, nu moet jij nog voor hem kiezen. Maar eerlijk gezegd, lees ik nergens dat de apostelen zo gepreekt hebben. Want voor je het weet komt dan het accent te liggen dat wij moeten kiezen. En wie zichzelf een beetje kent, die weet hoe hardnekkig ons hart is, die komt daar ook niet mee uit. Die kan het verbond niet missen dat God voor ons kiest. En dat hij niet alleen kiest, maar dat hij ook door zijn Heilige Geest ons hart ombuigt, ons bekeert, ons leert geloven. Ik mag best weten, er is een tijd geweest dat ik heel graag voor mezelf zong dat liedje. Jezus sprak hier op aard, mensen kom tot mij, met dat mooie refrein. Alleen hij wacht totdat hij ook voor jou zorgen mag. Ik een mooi zinnetje. Maar eerlijk gezegd ben ik door de jaren heen er wel achter gekomen dat ik heel dankbaar ben dat God niet alleen wacht totdat hij voor mij zorgen mag, maar dat hij verkiest. En Psalm 65, dat hij doet naderen, dat hij door zijn Heilige Geest trekt. Dat vind ik zo vertroostend. Notabene mensen op wie de ongerechtigheden de overhand hadden, dat hij met zijn geest inwint. God doet gelukkig meer dan alleen wachten. Bekeer je! Dat zeiden de apostelen wel. Wend je tot God en word behouden. Want hij is een genadige God. Geloof, zoek heel je zaligheid buiten jezelf in de verkiezende God, in de Heer Jezus Christus. Maar aan de andere kant kun je in de prediking en in je gedachten hierover ook uitglijden. Mag u het zeggen, waar lees je dat de apostelen preekten? Je moet bekeerd worden. Als God in je leven komt, als hij je uitverkozen heeft, en als hij dat uitwerkt in je leven, dan gebeurt er dit en dan gebeurt er dat en dan zul je dat ervaren. En dat gaat natuurlijk zomaar niet. Waar lees je dat de apostelen zo gepreekt hebben? Ik kom dat nergens tegen. Natuurlijk, het is waar, God moet het doen. Anders komt er bij mij niks van terecht. Zonder dit fundament komt er van mijn geloof en mijn vrucht niets terecht. Maar zo preekten de apostelen niet. Ze stonden op het fundament van de verkiezing. Maar ze preekten op hoop. Bekeer je en geloof het evangelie. En zo zorgt God ervoor vanuit dit fundament dat zijn huis vol wordt. Dat er alleen maar bijkomen. Vindt u dat niet heerlijk en troostvol? Dat we daarmee mogen horen omdat God verkiest. En de verkondiging van zijn evangelie uit laat gaan. Dat troost geeft. Dat de uitverkiezing geen muur is, maar een poort. waar je genodigd wordt en welkom bent bij God. Met al je zonde en je schuld en je ongeloof en je gebrek aan vrucht en gebrek aan goede, met alles van jezelf mag je komen, omdat God in zijn liefde verkiest. Dan is de uitverkiezing, is het vaderhart van God wat je hoort kloppen. En dat is het derde, het is troostvol. En dan is het hoog tijd om u mee te nemen naar Deuteronomium 7. Want daar komt die verkiezende liefde van God zo mooi naar voren. Nou weet u meteen waarom het belangrijk is om altijd Israël in beeld te houden. Waarom moeten we Israël in beeld houden? Om twee redenen. Allereerst omdat Israël het uitverkoren volk van God is, was en blijft. Gods oogappel. En het tweede is waarom we Israël in beeld moeten houden. Omdat je in die verkiezende liefde van God voor Israël zo mooi ziet hoe God nu echt is. Daar proef je zoveel liefde uit. Ik vind dat altijd zo mooi als je een moeder met een baby aan de gang ziet. Hè, daar kun je zo mooi naar kijken. Want er spreekt zoveel liefde van die moeder voor dat kind uit. Dan moet je God eens met Israël aan de gang zien. Dan zie je hoe liefdevol Hij is. En dan mogen wij, gemeente uit de heidenen, van na Pinksteren, mogen wij daarin delen. En wat zegt de Heer dan? De Heere uw God heeft u uitgekozen uit alle volken op de aardbodem om voor hem een volk te zijn dat zijn persoonlijk eigendom is. Voelt u de liefde? De liefde van God, de verbondsliefde. Maar dan kun je natuurlijk wel afvragen, waarom Israël? En nog dichterbij, waarom mij? Dat is wel een vraag die zich opdringt, toch? Ben ik wel goed genoeg? Ben ik het wel waard? Wil God mij hebben? Moet u eens kijken in vers 7. Niet omdat u groter was dan al de andere volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen. Want u was de kleinste van alle volken. Vroeger zongen ze heel vaak, het is niets uit ons en al uit hem, zo gaat het naar Jeruzalem. Maar waarom dan wel? Niet omdat dat volk goed was. Omdat het sterk was, omdat het groot was, omdat het trouw was, omdat het liefdevol was. Nee, allemaal niet. Waarom dan wel? Kijk eens in vers 8. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. En om de eed die hij uw vaderen gezworen had in acht te houden, heeft de Heere u met een sterke hand uitgeleid en heeft u verlost uit het slavenhuis, uit de hand van de farao, de koning van Egypte. Vanwege de liefde van de Heere voor u. Iemand zei het ooit zo. God zegt hier tegen Israël, ik hou van je. Weet je waarom? Gewoon omdat ik van je hou. Dat is nou onbegrijpelijke verkiezende liefde. Daar hadden ze het niet naar gemaakt, dat hadden ze niet verdiend. En ze bleven er maar een potje van maken. Hoe was het met hun goede werken? Drama. Hoe was het met hun geloof en hun hoop en hun liefde? Treurnis. Maar God houdt vast en God houdt vol in zijn onbegrijpelijke liefde, in zijn verbondsliefde. En deze God van Israël, die is nou vanavond op u en op jouw hart uit. En die zegt, al heb je er nooit wat van terechtgebracht en nog niet. Vanavond wil ik je hebben, ben ik op je hart uit. Niet om iets in ons, maar omwille van zijn verkiezende liefde. Daar ligt het vast. Vindt u dat geen troostvolle wetenschap? Ook als we denken aan onze jong gestorven kinderen. Niet op grond van hun werken. Niet op grond van hun geloof. Maar zij die voor of na hun geboorte stierven, mogen we terugleggen in de handen van de verkiezende God. Troost. Wat een troost, ook denkend aan onze kinderen en onze kleinkinderen die de Heer Jezus nog niet kennen. Die misschien wel heel ver afgedwaald zijn en God buiten hun leven hebben gesloten. Er is een God van het verbond. Er is een God van verkiezende liefde. Die wonderen werkt. En we mogen biddend pleiten op deze verkiezende liefde. Iemand zegt, ja maar wacht even dominee, maakt u nu hier het geloof niet te klein? Is er dan geen wedergeboorte nodig? En geen bekering en geen heiliging? Is er geen vrucht nodig? Jazeker wel. Zonder geloof en bekering blijven we in de val en het verderf waarin we onszelf gestort hebben. Maar is dit geen geloof? Dat we afzien van onszelf en dat we ons laten zinken in de liefdevolle armen van de verkiezende God? Is dit geen wedergeboorte? Dat we onze wil door zijn geest om laten buigen om de Heere te vrezen? Gaat het niet hierom dat we alles van hem verwachten en niet van onszelf? Dat we stoppen met wegvluchten uit zijn liefdevolle armen, maar dat we ons toevertrouwen door het geloof aan de God van Israël, de Vader van onze Heer Jezus Christus. Mijn beste jongeren, ik weet niet wat jij van jezelf denkt, wat je van jezelf vindt, en ik weet niet hoe jij denkt dat anderen naar jou kijken, wat ze van jou vinden. Ik weet zelfs niet wat je op je kerfstok hebt. Wat je in je leven allemaal uitgespookt hebt. God weet het wel. Ik weet niet hoe het met jouw zonde en schuld zit. Of je al tot geloof gekomen bent. Of je al naar de Heer Jezus gevlucht bent. God weet het wel. En vanavond, hoe het ook is in je leven. Vanavond zegt God tegen je. Vanwege de liefde van de Heere heeft Hij je uitgekozen. En is God op je hart uit. Dat is onbegrijpelijk, maar waar. En dat is een hartelijke uitnodiging. Om de Heer in je leven te volgen. En van zijn genade te leven. We noemen dat wel welbehagen. Zie je op de Heer Jezus, gemeente. Want als je op de Heer Jezus ziet, dan zie je de verkiezende liefde van God. En dan ga je niet redeneren. En dan ga je niet protesteren. Maar dan ga je bewonderen. En dan ga je danken. Zie op de Heer Jezus. En je zult behouden worden. En dan zul je vrucht dragen. Nu al. Vrucht. Om de Vader te verheerlijken. En dan zal er op een dag in de krant staan dat je dood bent. Maar geloof er geen woord van. Want dan ben je uit liefde gekozen. Dan werd Hij door het geloof te jouwen. En mag je de zijne zijn. En mag je weten, en na de dood is leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Amen. Zullen we danken, bidden en voorbeden doen. Rechtvaardige en barmhartige God, liefdevolle Vader in de Heer Jezus Christus, u danken we voor uw uitnodiging, voor uw zondaarsliefde ons betoond. U danken we, Heere, dat het niet afhangt van iets van ons, van onze werken niet, zelfs van ons geloof niet, maar dat het enkel welbehagen is. Zo, Heere, hebben we de vaste grond gevonden waarop ons anker veilig rust. Niets uit ons, maar al uit u. En daarvoor danken we. O God, geef dat we allemaal vanavond in geloof mogen antwoorden. Geef dat de duivel geen barrière overeind weet te houden. Geen onverschilligheid, geen onbekeerlijkheid, maar ook geen angst. Maar dat uw Heilige Geest zo krachtig werkt, dat we voor het eerst of opnieuw met vrijmoedigheid onze hand op Jezus leggen en amen op zijn offer zeggen. Dank voor uw woord, voor het rijke getuige dat we in de kerkgeschiedenis hebben meegekregen. Heere, wilt u zo uw koninkrijk bouwen in ons midden. En dat wederliefde ons tot vrucht mag brengen, waarin we ook in de komende week de Vader verheerlijken. Wilt u bij ons zijn in de week die we ingegaan zijn? Houdt u ons dicht bij u. Houdt u ons vast in uw genade. In alle dingen die er voor ons liggen. In alle ongewisheid ook van het leven. We weten niet wat vandaag is en morgen komt. Maar geef dat we aan uw hand mogen gaan. En wijs bij ons, Heere, als het leven drukt en zwaar is. Sla uw beschermende vleugels om Dick en Wilma, om Bert en Hanny, om alle in zorg, in ziekte, in pijn, in verdriet. Ontferm u over hen die in stilte lijden, waar we het niet van weten, maar die een verborgen kruis dragen, daar zelfs met niemand over kunnen praten. Wees u ook dan goed en nabij. Zegen ons zo van de jongste af, tot de oudste toe, ook als er de stilte, de eenzaamheid is, als er lege plaatsen gevoeld worden. We bidden, Heere, vertroost hen die kinderen verloren, jong of nog voor de geboorte. Geef dat de troost der verkiezing ons in al die pijn draagt. We bidden, Heere, voor gemeenteleden, voor kinderen en voor kleinkinderen, die wij niet bereiken kunnen, die wij niet bekeren kunnen, die wij niet bij de Heer Jezus kunnen brengen. U bent de God van het verbond. U bent de God van de verkiezende liefde. Zou u wonderen van genade willen werken in het leven van hen die ons lief zijn, opdat uw huis vol mag worden. Want dat, Heere, zal het toch zo zijn, dat er vanuit uw verkiezende liefde een menigte zal zijn die niemand tellen kan, van blank en zwart, van oost naar west, van noord naar zuid. En dat zal worden één kudde en één herder, dat niemand van ons gemist wordt, als we dan de erekroon dragen en uw naam groot mogen maken tot in der eeuwen eeuwigheid. Dank voor uw nodiging. Dank voor uw woord. Vader, Zoon en Heilige Geest, u zij al de eer. Amen. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan, de Alpha en de Omega in ons leven. Psalm 52 vers 7 is ons slotlied. Psalm 52 vers 7. Gaat u heen in vrede en draag met u de zegen van onze verkiezende God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest met u allen. Amen.